En gemeente, in de preken die we tot nu toe hebben gehoord over de tabernakel, hebben we gebruik kunnen maken van het beeld van dat jongetje dat eerst vanuit zijn eigen tent, toen via de ring van de levieten, vervolgens voor dat grote witte scherm staande, uiteindelijk bij die poort terechtkwam, waar die zich allereerst al aan kon vergapen, die prachtige geborduurde kleuren, hemelsblauw, purper, scharlaken op dat mooie wit. En het was allemaal verkondiging van Christus. En met dat kind hebben we vanmorgen niet alleen bij die poort gestaan, maar gingen we vervolgens de voorhof in. En toen zagen we nog veel meer wat ons van de Heere Jezus verkondigde. Zijn gewilligheid, zijn genoegzaamheid, zijn gepastheid, zijn dierbaarheid. Christus is alles, zei ook het brandofferaltaar. Maar ik geloof dat we dat beeld vervolgens nu moeten gaan loslaten. Het is wel een beetje spijtig, want we konden het ons goed voorstellen, kinderen. We liepen met dat jongetje mee en we zagen met hem wat er allemaal te zien was. Maar we komen nou inmiddels op terrein waar niet alleen geen kinderen meer horen te komen, maar waar gewone Israëlieten ook niks te zoeken hebben. Het is nog een beetje een twijfelgeval, want dat wasvat waar we nu op gaan letten, dat is nog wel te zien voor de gewone man. Maar u heeft gehoord uit Exodus 30 dat daar geen gewone Israëlieten hun handen mochten gaan wassen of zo. Dat was alleen maar voor die priesters die werkten in de tabernakel. En als we vervolgens nog verder zullen gaan nadenken over deze stof, dan komen we straks binnenin die tent terecht en daar kun je niet eens meer kijken als gewone Israëliet. En je zou dan opnieuw de vraag kunnen stellen, is dit eigenlijk wel geschikte stof voor een nieuwtestamentische gemeente om te overdenken? Allereerst bestaat die tabernakel niet meer. Maar ja, je kon in het begin nog zeggen, het zijn wel dingen die voor iedereen te zien zijn en die voor iedereen een boodschap hebben. Maar dat gaat dan inmiddels ook een beetje over. Is dit voor ons nog wel toepasselijke stof? Nu, als u in het Oude Testament geleefd zou hebben en een gewone Israëliet geweest zou zijn, zou je dat misschien hebben kunnen denken. Maar in het Nieuwe Testament is het toch anders, gemeente. En opnieuw zouden we kunnen zeggen, dat is iets wat de Romeinse kerk niet begrepen heeft. Vanmorgen hadden we het over het misverstand van het misoffer. Maar u weet dat in de Romeinse kerk ook nog altijd het onderscheid gemaakt wordt tussen geestelijken en leken. Tussen priesters en mensen die naar de priester moeten luisteren en die die priester nodig hebben, want die weten zelf van niks. Maar dat onderscheid tussen geestelijken en leken is sinds Pinksteren weggevallen. Sinds de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees, de vervulling door die geest van de harten van alle gelovigen, hebben alle gelovigen hetzelfde deel aan de zalving van de Heer Jezus. Bedoelt u, dominee? Nou, dat betekent dat wat de Heere Jezus als profeet, als priester en als koning doet, dat dat op een of andere manier terugkomt in het leven van elke gelovige. Dat is iets wat onze catechismus in zondag 12 beleidt. Elke christen hoort profeet, priester en koning te zijn. Je hoort het in de Bijbel ook al gemeend. Prachtige tekst uit het begin van de Petrusbrief. Gij zijt een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen, daar heb je het profetische, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van hem die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Iedere christen is niet alleen profeet, niet alleen koning, maar ook, en daar gaat het mij vanavond om, ook priester. Dus wat u leest over priesters in de tabernakel en wat priesters wel mogen en wat een ander niet mag, dat heeft voor iedere christen vandaag betekenis. En wat we dan over dat wasvat te horen krijgen, past heel goed bij nabetrachting houden. Ik zei het in het gebed al, dan wordt er toch gevraagd door iemand die een zegen heeft ontvangen tijdens een avondmaalsdienst. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? Wat komt daar nou bij kijken, bij dat leven uit de verlossing, dat leven uit Christus, dat leven nadat je bij het altaar hebt gestaan? Nou, daar hoort reiniging bij, zegt Exodus 30. Daar hoort gewassen worden bij, zegt ook Hebreeën 10. We gaan er samen, gemeente, biddend op letten. Als wij vanuit de gelezen schriftgedeelten als thema boven de prediking schrijven, het koperen wasvat, in de eerste plaats het belang van dat wasvat, in de tweede plaats de plek, de plaats van dat wasvat, en in de derde plaats het gebruik van dat wasvat. Het koperen wasvat, het belang, de plaats en het gebruik. Nou, ik denk dat alle kinderen die ook vanavond in de kerk zijn wel een bepaald beeld hebben bij dat koperen wasvat. Ik herinner weer even aan de plaatjes die je daarvan gezien hebt. Misschien wel eens een maquette in het Bijbels Museum. Dan is het trouwens bij de ene afbeelding weer anders dan bij de andere. Het lijkt allemaal wel een beetje op elkaar. Zo'n grote ronde schaal op een grote voet met water erin. Maar hoe dat nou precies eruit gezien heeft, weten we eigenlijk niet. Je weet wat dat betreft meer details over dat voorwerp van vanmorgen, dat koperen brandoffer altaar. Over dat wasvat wordt in de Bijbel veel minder informatie gegeven. Hoe groot het bijvoorbeeld geweest is, weet niemand. We weten wel dat het dus van koper is geweest. Dat materiaal waarvan we ook vorige week al hoorden, dat zegt iets over vastheid, over duurzaamheid. Maar ik zou vanavond ook dit kunnen zeggen. Dat materiaal zegt ook iets over de plaats waar je bent op dit moment, in de voorhof. U heeft dat misschien zelf ook wel eens bedacht. Dat hoe dichter je komt bij de plek waar God troont, te midden van die twee engelenfiguren, dat hoe dichter je daarbij nadert, hoe duurder de materialen worden die gebruikt zijn. Dat heeft te maken met, laat ik zeggen, een graad van heiligheid. Als je in de tabernakel zelf bent, is het alles goud wat er blinkt. In de voorhof is het ook heilige grond, maar daar zijn je voeten nog in het woestijnzand, daar past het koper bij. Nou is dat wasvat, voor zover ik dat begrepen heb, van massief koper gemaakt. Ik zei net, de omvang van dat wasvat weten we niet. Maar dat zal toch ook wel niet heel erg groot geweest zijn, als je je bedenkt dat ze dat voorwerp elke keer weer mee moesten nemen, verder op weg door de woestijn. Ik durf wel te zeggen dat ik vermoed dat het rond geweest is. Zo stelt u zich dat ook voor. En we hebben daar ook wel wat reden voor, omdat je verderop in de Bijbel, als Salomo zijn tempel gaat bouwen en hij een tweede wasvat gaat maken, een grotere, zelfs zo groot dat ze het de Koperen Zee noemen, dat dan in 1 Koningen 7 van dat voorwerp wel zwart op wit staat. Dat was rond. En wat het wasvat in Exodus betreft, nog één ding. Dat leest u ook in hoofdstuk 30. En dat is overal zo waar dat ter sprake komt. Dan wordt apart iedere keer die voet erbij genoemd. Waar kennelijk dan dat bekken opgeplaatst werd waar het water in zat. Het wordt zo vaak apart vermeld dat uitleggers denken dat die twee dingen, laten we zeggen, uit elkaar te halen waren. Misschien ook wel voor het vervoer, dat ze dan de voet op een kar konden zetten en de schaal ook op een andere kar. En zo werd het wasvat meegenomen. Nou, er is één ding, gemeente, en daar wil ik u graag op wijzen wat we wel heel precies weten van het wasvat. Namelijk waar dat ding van gemaakt is. Ja, van koper, dominee, jawel. Maar hoe kwamen ze aan koper? Dan moet u eens even doorbladeren in Exodus naar hoofdstuk 38, vers 8. Daar wordt namelijk gezegd dat er een bepaalde groep van mensen is geweest die het koper wat zij bij zich hadden, hebben afgestaan om het wasvat ervan te maken. Er staat in hoofdstuk 38 vers 8, hij maakte ook het koperen wasvat met zijn koperen voet. U ziet, daar staat het weer apart. Hij maakte dat van de spiegels der te hoop komende vrouwen die te hoop kwamen voor de deur van de tent der samenkomst. Dat staat er wat eigenaardig in onze Statenvertaling. Je moet denken aan een groep vrouwen die niet voor niets vaak te vinden waren bij de tabernakel. Er zijn uitleggers die zeggen, je moet eigenlijk denken aan een soort schoonmaakploeg. En ik vond dat eigenlijk wel een mooie gedachte. Zo hebben we ook hier in de gemeente natuurlijk mensen die zich op allerlei manieren inzetten voor wat voor werkzaamheden in de gemeente ook. En daar zijn ook zusters der gemeente. Die laten zich inschakelen om hier de kerk of andere gebouwen van de gemeente schoon te maken. Dat hoort er ook bij. Dat is ook koninkrijkswerk. En nou hebben die vrouwen die dat dus misschien in die tabernakel gedaan hebben. Want er was natuurlijk van tijd tot tijd ook wat een en ander schoon te maken. Zeker met al die toestanden rondom die offerdienst. Nou hebben ze bij het vervaardigen van de tabernakel kennelijk in hun hart gekregen. Wij gaan uit liefde tot God en zijn dienst ook iets geven. We hebben allemaal uit Egypte wat meegekregen. Die Egyptenaren hebben ons overladen met van alles en nog wat. We hebben onder andere van die vrouwen uit Egypte de spiegels meegekregen. Die gepolijste koperen spiegels waar je je gezicht in kan zien 's morgens. Als je jezelf wilt opfrissen. Dan gaan we die spiegels als een liefdegave afzonderen voor de dienst des Heren. En dan maken ze er een koperen wasvat van. Is dat ook niet een mooie gedachte, gemeente? Want dat zou helemaal ook passen in de sfeer waarin we dat wasvat vanavond in deze nabetrachtingsdienst overdenken. Dat is een voorwerp wat alles te maken heeft met liefdedienst. Met de vraag, hoe zal ik de Heere voor alles wat hij voor ons betekend heeft, in de praktijk van mijn leven, dankbaar zijn? En de eerste gedachte die we daarbij overdenken, ik noemde dat het belang van het wasvat. Ik heb ook nog gedacht, je kan er ook nog van schrijven, de noodzaak. Het is onmisbaar dat er in de voorhof van de tabernakel ook een wasvat komt te staan. Maar dat is iets, gemeente, wat u misschien zelf al bedacht had, nietwaar? Dat mag u nou zelf zeggen. Als u vanmorgen hier geweest bent en u heeft een zegen ontvangen. Het kan zijn dat u die zegen hiervoor in de kerk gekregen hebt. Het kan ook zijn dat u dat in uw kerkbank hebt gekregen. Of misschien mag ik zeggen, degene die thuis meeluisteren. U heeft thuis een zegen van God ontvangen. U heeft de Heere Jezus mogen zien. U heeft zich weer mogen verkwikken met zijn aanblik, met zijn algenoegzaamheid. U heeft zich vertroost met zijn gewilligheid om zondaren met God te verzoenen. Dan heb je zelf toch ook behoefte aan een wasvat, gemeente. Als je nou bij het altaar hebt gestaan en je hebt iets begrepen en iets ervaren van de verzoening met God door Jezus Christus, dan vraag je toch ook zelf om meer. Wie van zonde schuld bevrijd wordt, die wil ook graag bevrijd worden van zijn zonde smet. Of was dat niet uw voornemen waarmee u van de tafel kwam, avondmaalgangers? U heeft in de voorbereidingsweek last gehad van uw zonde. U heeft tot uw verbazing, terwijl u de wijn vergoten zag worden, weer mogen beseffen, nu is er verzoening voor zo een als ik ben. Maar als je dan weer dat bloed over je leven hebt zien gaan en je denkt aan de komende tijd, je hebt in je in de stilte gezegd: Heere, laat ik nou niet meer hoeven te zondigen, of niet? Laat ik nooit meer u toe hoeven te bedroeven en te vertoornen. Laat ik mezelf niet meer hoeven te verontreinigen en mijn geweten te belasten. Laat ik voor u zijn, Heere, helemaal van binnen en van buiten. Want datgene wat we de Heere Jezus hebben horen voorzingen, dat gaat een mens door genade nazingen. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Nou, ook onze tekst maakt het volstrekt duidelijk, gemeente. Het een kan niet zonder het ander. Dat altaar kan niet zonder wasvat en dat wasvat kan niet zonder altaar. Je kan niet allereerst naar het wasvat gaan voordat je bij het altaar dat offer in rook hebt zien opgaan. Maar andersom ook niet, gemeente. En dat is iets wat heel duidelijk gezegd wordt in dat stukje in Exodus 30, waar die aanwijzingen worden gegeven dat de priesters zich moeten wassen en met het oog waarop ze zich moeten wassen. Dan wordt in vers 20 zeer ernstig gesproken dat ze zich met water moeten wassen opdat zij niet sterven. Vers 21 staat het er nog een keer. Ze zullen hun handen en hun voeten wassen opdat zij niet sterven. Dus vraagt u vanavond, dominee, hoe belangrijk is dat koperen wasvat? Dat altaar is wel belangrijk natuurlijk, dat geloof ik wel. Daar kom je niet omheen. Dat is heel erg fundamenteel, verzoening met God door het offer. Maar hoe zit het met dat wasvat? Dan zeg ik het met de woorden van de Hebreeënbrief, gemeente. Hebreeën 12, vers 14. Jaag naar de heiligmaking. Hoe belangrijk is dat dan, heiligmaking? Zonder welke niemand de Heere zien zal. Wilt u in de hemel komen? Heeft u niet alleen een altaar nodig? Heeft u ook een wasvat nodig? Zonder welke niemand de Heere zien zal. Nou, dat is een grondles. Ook in 2014. Een hele basale, onmisbare les uit het geestelijke leven. En ik zet daar graag een streep onder. Je hoort vandaag de dag ook nog wel eens een keer, tenminste dat gevoel bekruip je dan, dat mensen wel dat besef hebben, het gaat om het offer, het gaat natuurlijk om het bloed van de Heere Jezus. Je zonden moeten vergeven worden. Ja, dat is ook geweldig belangrijk. Maar er is meer bij de Heere Jezus te krijgen. Dat weten onze catechisanten al. Ik hoop dat je het met je hart ook weet. Het is geweldig om de heilsorde uit je hoofd te kennen. Maken we elk jaar een speerpunt van op catechisatie. Roeping, wedergeboorte, bekering, geloof. Rechtvaardiging, heiligmaking, eerlijkmaking. Er is bij de Heere Jezus meer te krijgen dan rechtvaardigmaking. Er is bij hem een ander leven te krijgen. Er is bij hem vernieuwing, afwassing, reiniging te krijgen. Noemt u het dagelijkse bekering, is ook goed. Noemt u het dagelijks vernieuwd worden naar het beeld van de Heere Jezus, is ook goed. Reine gedachten krijgen in plaats van onrein. Reine woorden gaan spreken in plaats van vuile taal. Reine daden gaan doen in plaats van de ongerechtigheid werken. Ik zeg het met de woorden van de apostel Paulus. Stel uw leden tot wapens der gerechtigheid en niet tot wapens der ongerechtigheid. En laat niemand vanavond zeggen, dominee, nou, het is wel een beetje een domper op de avondmaalzondag, want nou worden we vanavond toch weer wettisch. Hameren op het kennen van een ander leven is niet wettisch. Dan moet u bij het wasvat gaan staan, gemeente. En dan kan u ook in het Nieuwe Testament gaan bladeren, om erachter te komen dat de Heere Jezus voortdurend heeft gesproken over dat evangelie dat in je leven handen en voeten moet krijgen. gewassen handen en voeten wel te verstaan. Leest de bergreden. Of leest u de brieven van Paulus? Leest u ze wel eens helemaal door? Valt het u op dat Paulus altijd een deel 1 en een deel 2 heeft in zijn brieven? Deel 1, wie is Jezus en wat heeft Jezus gedaan? Deel 2, en wat wil Jezus nou in jouw leven doen? Heiligmaking. Of lees het gemeente in Hebreeën 10. Wonderlijke tekst voor een buitenstaander waarmee de schriftlezing vanavond begon uit Hebreeën 10. Dat met één offerande de Heere Jezus in eeuwigheid heeft volmaakt, degene die geheiligd worden. Is het werk nou af of is het nou niet af? Is het werk nou volbracht of is het nog niet volbracht? Hoe zit dat nou? Een buitenstaander snapt het niet, gemeente. Maar degene die op de school van de Heilige Geest zitten, snappen het wel. Die zien hier in Hebreeën 10 vers 14 een altaar en een wasvat naast elkaar staan, begrijpt u? In eeuwigheid volmaakt, zegt het offer dat in rook is opgegaan. En ze worden nog geheiligd, zegt het wasvat waar de priesters telkens weer heen gaan. En zegt u eens eerlijk, als u iets hebt opgevangen van de heerlijkheid van Christus, al was het maar een glimp. Maar is hij het ook niet waard dat wij een ander leven gaan leiden dan van nature? Laten Gods kinderen zich toch toewijden aan de God die hen opgeraapt heeft en opgezocht heeft. En ik zou zeggen, lever je eigen spiegeltje dan maar in. Datgene waar een mens van nature zo mee bezig is. Hij loopt met zijn spiegel in zijn hand, hij kijkt er nog wel eens in. Hij denkt, ik moet dat nog opknappen, ik moet dat nog een beetje bijvijzelen. En ik zie er uiteindelijk ook niet onaardig uit, nietwaar? Het is nog wel goed met een mens. Ja, maar als je bij het altaar gestaan hebt, gemeente, en gezien hebt wat een mens met zijn zonde oplevert. Bloed, dood en rook. Dan heb je geen reden meer om trots in je spiegeltje te kijken. Ach, lever het dan toch maar in. Laat het omsmelten tot iets wat God gebruiken kan. En wat te maken heeft met je dagelijkse reiniging. Leer het wasvat gebruiken. Dat gevuld is met water. Weet u wat voor water dat is, gemeente? Dat is precies hetzelfde water, jongens en meisjes, als wat de koster elke maand hier in de doopvont doet, vlak voor de doopdienst. Dat is dat water. Water dat zegt, het is eigenlijk bloed waar het hier om gaat. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat reinigt van alle zonden. Nou, gemeente, zo bevat het wasvat natuurlijk duidelijke instructies voor degenen die God mogen kennen. Die uit het offer van de Heere Jezus hebben leren leven. Ik zeg het met een woord van Petrus, ook weer uit die eerste brief. God zegt tegen zijn volk, wees heilig, want ik ben het ook. En daarom naar het wasvat, handen en voeten wassen, want je bent van jezelf ongeschikt tot de priesterdienst. Ja, als je nou vanavond moet zeggen, dominee, ik vind het allemaal wel mooi om dat aan te horen, maar dat is voor mijn gevoel voor een ander. Ik ben niet iemand die leeft uit het offer van Christus. Ik zal niet zeggen dat ik daar niet om gevraagd heb. Ik zal niet zeggen dat ik daar niet naar hunker. Hoewel dat ook weer heel verschillend kan liggen. Maar als je dat nou niet kan zeggen. Niet in Christus geborgen. Niet met hem verbonden door het geloof. Wat moeten we dan vanavond met de preek? Wat moet je dan in die voorhof, als je nou nog niet kent die dingen die een mens moet kennen? Zal ik het u zeggen, gemeente? Als u de Heere Jezus nou nog niet kent en niet weet wat genade is, gaat u alstublieft niet vanavond naar het wasvat. Ja, maar daar preekt u toch over, dominee? U hebt net gezegd, iedereen moet naar het wasvat. Nee, de priesters moeten naar het wasvat. Gods kinderen moeten naar het wasvat. En een ander heeft daar niks te zoeken. Want wie als onbevoegde water gaat scheppen uit het wasvat van de heiligmaking, die brengt zichzelf juist in geestelijke duisternis. Denk aan dat jongetje, gemeente, wat we een paar keer hebben zien lopen. Dat jongetje dat bij de poort kwam te staan. Hij zag het wasvat in het begin helemaal niet. Hij kon dat helemaal niet zien, want er stond wat voor. Zo groot dat hij daar ook weer niet overheen kon kijken. Als 7, 8-jarige. Dat massieve, enorme gevaarte waar die rook vanaf kwam. Daar moest zijn aandacht eerst op gevestigd worden. Daar moet onze aandacht eerst op gevestigd worden. Want daar moet je eerst terechtkomen. Niet bij het wasvat, maar bij het altaar. En ik zei, gemeente, wie dat vergeet, stort zichzelf in geestelijke duisternis. Want wat gebeurt er dan? Ik heb het al heel wat keren meegemaakt, gemeente. Dat zie je dan met bezorgdheid aan. Iemand hoort de oproep om tot Christus te komen. En die heeft dan ook zo'n spiegel op zak natuurlijk. En die kijkt dus in die spiegel en die zegt, ja, maar zoals ik ben, kan ik niet bij hem terecht. Want ik ben natuurlijk niet geschikt om zo tot de Heere Jezus te gaan. Weet je wat? Ik zal eerst eens naar de badkamer gaan. En ik zal eerst eens proberen om eens wat van die vuiligheid van mijn gezicht af te wassen. Ik zal eerst eens proberen om mijn haren wat netter te kammen. En misschien moet mijn pak er nog wat anders uitzien. En wat is zo iemand aan het doen, gemeente? Stel je voor dat hij een maquette van de tabernakel in huis had, maar zo iemand die verwisselt eigenlijk een paar voorwerpen van plaats. Ik vraag me af hoeveel mensen in de gemeente daar ook vanavond nog mee bezig zijn. Misschien wordt uw naam wel genoemd zonder dat u daar vanavond op gerekend had. Dat als ze uw tabernakel thuis komen bekijken, je zegt, kijk eens wat ik gemaakt heb, een maquette van de tabernakel, dat iemand dan moet zeggen, beste broeder, jouw tabernakel klopt helemaal niet. Er staat een wasvat voor de poort. En een altaar achteraan. Omdat je jezelf eerst denkt op te moeten knappen voordat je geschikt bent om bij het altaar je zonden te laten verzoenen. Gemeente, daar wordt een mens hooguit fariseer mee. Daar wordt hij hooguit eigenwijs van. Daar word je hooguit een wit gekalkt graf mee. Als je het wasvat en het altaar omwisselt. Daar is uw toestand ook te ernstig voor, beste vriend. Want u bent iemand met bloedschulden. Dan helpt een wasbeurt niet. Stel je voor dat iemand in de rechtbank, in de beklaagdenbank komt te zitten. Hij heeft een dubbele moord gepleegd en de ergste straffen hangen boven zijn hoofd. En vlak voordat het vonnis uitgesproken zal worden, meldt hij nog, als hij nog een woord tegen de rechter mag zeggen, meneer de rechter, ik heb me vanmorgen heel goed gewassen, wat zegt u daarvan? Dan zal die rechter zijn hoofd schudden, gemeente. Iemand die een moord gepleegd heeft, komt er niet af als hij in bad gaat. Die zijn schuld moet betaald worden. En daarom, gemeente, als u nog zonder Christus hebt geleefd tot nu toe, en u staat nu met de gemeente toch te kijken bij dat wasvat, u mag wel meekijken. Maar als u mij vraagt wat u te doen staat, stuur ik u terug. Terug naar de poort. Terug naar het altaar. En dat is natuurlijk niet fijn, gemeente. Ik vind het ook niet fijn om teruggestuurd te worden. Een kind op school dat teruggeplaatst wordt. Hij blijft niet alleen maar zitten, maar hij moet 3 klassen terug. Wat een schande, wat een verschrikkelijke toestand. Dat is niet fijn voor een mens als die achteraan gezet wordt. Je moet helemaal opnieuw beginnen. Je moet de eerste beginselen nog leren. En toch, het is zo heilzaam, gemeente. En bid daar dan ook om. Want dat kan best zo zijn dat je wel 80 jaar of 60 jaar of 40 jaar preekervaring hebt. Je hebt al die dingen wel gehoord. En je moet zeggen, Heer, dan ben ik nog minder ver als dat jongetje. Wilt u mij de eerste beginselen leren? Want ik heb er nog niks van gesnapt. Ze hebben het over zonde en genade gehad en ik weet het niet. Ze hebben het over verzoening en vernieuwing gehad en ik begrijp het niet. Rechtvaardiging en heiligmaking. Ik heb het wel uit mijn hoofd geleerd op catechisatie. Maar ik ken het niet. Ach, Heer, wilt u mij als een kind onderwijzen? En mij eerst maar eens leren. Om als een mus en een zwaluw mijn nest te bouwen bij uw altaar. Ik mag u wel bemoedigen hoor, gemeente, als u nog niet zo ver bent en als u nog de eerste dingen moet leren. Ik bemoedig u dan maar weer met dat woord van Robert Trail. Arme zondaar, u bent nooit geschikt voor Christus. Probeer u daarom ook maar niet op te knappen. Want u bent nooit geschikt voor hem. Hij is wel zeer geschikt voor u. Maar als je hem nou wel mag kennen. Als je nou wel vanmorgen hier hebt gezeten. En hem hebt gezien. Met een oog van geloof de Heere Jezus hebt gezien. Wat kun je dan van het koperen wasvat leren? Nou, ik geef u drie dingen door, gemeente. In de eerste plaats, heiligmaking, daar hebben we het dus over. Dat is een zaak van bediend worden uit de Heere Jezus. En ik wijs u graag op wat er in Exodus 30 daarover gezegd wordt in het 19e vers. Je zou daar bijna overheen lezen, maar het is een belangrijk detail in de beschrijving van het gebruik van het koperen wasvat. Er staat in Exodus 30 vers 19 dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en hun voeten. Dus dat begrijp je goed, jongens en meisjes. Aaron die komt niet bij dat grote bekken, bij die schaal staan en die doet zijn handen erin zo een beetje wassen. Stel je voor dat hij zijn voet erin zou steken of zoiets. Nou, ik weet niet, als je dat een paar dagen zo doet en al die priesters die doen dat met die bebloede handen en die stoffige voeten van de woestijnzand, hoe die schaal er dan uiteindelijk uit komt te zien. Maar dat is dan ook de bedoeling niet. Ze moeten zich niet in dat bekken wassen, ze moeten zich eruit wassen. En de een zegt dat ging met kraantjes aan dat wasvat. En de ander zegt dat ging met schaaltjes. Je schepte het water eruit en je waste je vervolgens daarbuiten. U zegt dan, maar dat is een detail. Dat is niet belangrijk. Ja, maar dat is wel belangrijk. Want dat is dus een heiligmaking. Ik moet niet met mijn bezoedelde handen de Heere Jezus gaan bevuilen. Hij moet met zijn reine en met zijn zuivere genade mijn leven gaan reinigen. Heiligmaking is niet dat ik iets ga doen, dat ik mijn invloed laat gelden. Gemeente, als iemand op die manier heiligmaking denkt te kunnen gaan doen, dan gaat hij de Heer Jezus ook bezoedelen. Want wat ik in eigen kracht doe, is niet tot zijn eer, maar dan gaat zijn eer juist eraf, begrijpt u? Ik moet uit het wasvat bediend worden. Uit dat reine water scheppen. Ach, mag zoveel scheppen als ik wil als priester. Zoveel als ik nodig heb. Maar er niet in. Eruit. Zijn water moet over mijn leven. Dat is heiligmaking. Want ten diepste blijft heiligmaking Jezus werk, gemeente. Vergeet u het niet. Hij is gegeven tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot verlossing. Christus is alles. Dat is verootmoedigend. Maar het is ook bevrijdend. U wordt geroepen tot dank, maar niet tot kramp. Niet van nou is het mijn beurt. Want u bevindt zich in de tabernakel als geestelijke priester. Alles wat u om zich heen ziet, alles wat u meemaakt, alles wat u daar aantreft, is door God ontworpen, gegeven, geschonken. U loopt daar wel, maar er is niks van u bij. Beeld van zijn alles vervullende genade. En er is dus niets in dit leven waarvoor een mens niet bij de Heere Jezus terecht kan. En dat zeggen we ook voor mensen die er nog buiten staan. Er is niets in dit leven waarvoor je niet bij de Heere Jezus terecht kan. Heiligmaking, gemeente, in de tweede plaats. Dat is ook steeds meer verootmoedigd worden. En dan denk ik nog even aan dat element van de spiegeling. Ooit liepen daar vrouwen door het tentenkamp met hun eigen koperen spiegeltje. En als je je eigen spiegeltje bij je hebt, gemeente, geef toe, dat is meer gericht op je ijdelheid dan op je ootmoed. Een mens is ook maar met zichzelf bezig, nietwaar? En hij kan zichzelf heel wat voorspiegelen. Het is ook een middel om jezelf niet alleen te bekijken, maar om dan vervolgens ook jezelf nog te gaan verfraaien. Dat hebben wij een spiegel voor. Om een goed gevoel over jezelf te krijgen als je in de spiegel hebt gekeken. Je zegt, ja, ik kan nou de straat op, nou ben ik toonbaar. En gemeente, inmiddels zijn die spiegeltjes omgesmolten tot een koperen wasvat. En u ziet daar Aaron of een van zijn zoons naar het wasvat gaan, bebloede handen, net weer een beest geslacht. Of hij wil straks de tent in om in het heilige te gaan offeren met reukofferaltaar. Ook voor die gelegenheid moeten handen, voeten gewassen worden. En hij gaat water scheppen uit het bekken. Terwijl hij zich over het bekken buigt. Voordat hij zijn schep in het water laat zakken, ziet hij in het rimpeloze water zijn eigen spiegelbeeld. En hij denkt, wat zie ik er toch uit? Gelukkig, er is water. Zoals ik nu ben, zoals ik eruit zie, zo kan ik niet dienen in een heiligdom. Begrijpt u, gemeente, als een mens vaak bij het wasvat komt, als een mens de weg van de heiligmaking mag gaan, dan komt hij er steeds meer achter. Ben ongeschikt. Dat is verootmoedigend. Mens wordt niet ijdel als hij in het wasvat kijkt, daar word je ootmoedig van. En het geeft ook extra reden om weer bij die grote priester over het huis Gods te raden te gaan. Die ene, van wie de Hebreeënschrijver al eerder heeft gezegd, zulk een hoge priester betaamde ons, heilig, onschuldig, afgescheiden van de zondaren, rein in zichzelf. Zo'n priester is er maar één. Nog een gedachte, gemeente. Heiligmaking is iets wat je hele leven moet doortrekken. Daar wezen die handen en die voeten natuurlijk al op. Datgene waar ze mee door de tabernakel lopen. Door of door het heilige in. En die handen waarmee ze hun werk doen. Zegenen, offeren, slachten. Wierook op het altaar sprenkelen. Hun werkzame leven, hun hele bestaan, wordt in dat water van het koperen wasvat gereinigd, toegewijd aan de dienst van de Heere. En dat allesomvattende, dat is ook iets wat je in de Hebreeënbrief hebt gehoord. In dat kleine stukje. Dat eigenlijk wel heel mooi past bij die tabernakel, vindt u niet? Het is alsof die Hebreeënschrijver hetzelfde voor zich heeft als wij in de serie preken. Hij heeft het eerst gehad over het brandoffer, we hebben daar vanmorgen van gehoord. Maar voordat hoofdstuk 10 uit is, heeft hij het over water. Gewassen zijnde met rein water. Maar in dat 22e vers zegt hij er nog wat bij. En dan zie je al die kanten van ons leven waar overal de genade van de Heer Jezus doorheen moet. Hij heeft het bijvoorbeeld over het hart. Wat moet er met je hart gebeuren? Dat hart moet gereinigd worden van het kwaad geweten. En dan kan u zich toch wel voorstellen wat de apostel daarmee bedoelt. Want wat zijn er ook na ontvangen genade en dingen in een mensenleven die hem toch weer een slecht geweten opleveren. Dingen waar je met een ander ook niet graag over spreekt. Dingen waar je wel vanmorgen aan gedacht hebt toen je van de tafel kwam. Heere, wilt u dat ook in mijn leven verwijderen? Laat ik daar kracht voor krijgen om daar de strijd mee aan te binden. Met die boezemzonde. Met die koningszonde. Met die karaktertrek. Met die slechte gewoonte. Met die zwakheid waar ik altijd weer vatbaar voor ben. Want mijn hart moet gereinigd worden van het kwaad geweten. En niet alleen mijn ziel, niet alleen mijn innerlijk, niet alleen mijn hart moet gereinigd, ook mijn lichaam moet gewassen worden. het lichaam gewassen zijnde met rein water. Want je lichaam is een tempel. Tempel van de Heilige Geest. Dat hoort niet verontreinigd te worden met zonde. Stel uw leden tot wapens der gerechtigheid. Wat ook van het grootste belang is, is om in deze dingen eerlijk te zijn. Laat ons toegaan met een waarachtig hart. Als je dan God vraagt om je huis te reinigen, gemeente. Als je dan de Heere Jezus inroept om je leven helemaal te wassen. Niet alleen maar rechtvaardiging, maar ook heiligmaking. Heere, nou moet het er ook uit. Het moet eraf. Dan niet 3 kamers op slot houden waar hij niet mag kijken. Niet zeggen, u mag wel in de woonkamer, maar niet in de slaapkamer. U mag wel op zolder, maar niet in de schuur. U mag niet heel mijn leven zien en reinigen. Met een waarachtig hart. Doorgrond mij en ken mij, o God. En ik zou bijna zeggen, last but not least. Laat ons toegaan in volle verzekerdheid des geloofs. Eigenlijk een streep onder wat we al gezegd hadden. Dit is niet een mouwenopstrooppreek. Dit is niet de tegenprestatie na betrachtingsdienst. Het is, Christus is alles. Vanmorgen en vanavond. Wat u vanmorgen moest hebben, moest u bij de Heere Jezus krijgen. Wat u vanavond moet hebben, moet u ook bij de Heere Jezus krijgen. Niet in zelfverzekerdheid toegaan, nee, in zekerheid des geloofs. Puttend uit zijn genade. Hoe dan, dominee? Nou, door het woord en door het gebed. Het woord lezen, het woord horen en daarmee tot Christus gaan. En gemeente, dat levert een leven van strijd op, ik kan het u niet anders beloven. Maar het is wel een leven met perspectief. Het koperen wasvat is een keer vervangen door de koperen zee, u weet het. Maar het eind van de Bijbel belooft dat die koperen zee ooit vervangen wordt door een glazen zee. En als ze eenmaal daar staan en hun lichaam weerspiegelt zich in het oppervlak, dan zullen ze zich niet meer hoeven te schamen. En daar zal het dan volmaakt waar zijn. Christus, alles en in allen. Amen.